Geliefde gemeente en allen die bij ons zijn om het woord van God te horen. Als je in deze tijd van vakantie aan de mensen zou vragen, schrijf nou eens in 3 woorden op wat je verwacht van deze periode en wat je verlangt van deze weken. 10 tegen 1, dat in zo'n top 3 van verlangens het woord rust staat. Of je nou weggaat of thuis blijft. Maar rust te ontvangen, mentaal en fysiek. Een lege agenda, een leeg hoofd, zonder wekker wakker te worden. Niets te doen wat moet en zoveel mogelijk wat ontspant. Nou, dat is volgens de Bijbel ook een goede zaak, gemeente. We hebben een paar weken geleden nog kunnen horen dat dat ook een van de aspecten is van het Sabbatsgebod. God gunt de mens op zijn tijd rust, zoals de Heere Jezus het ook heeft gezegd tegen zijn discipelen in Markus 6. Rust een weinig. Maar we weten dat volgens diezelfde Bijbel deze rust, vakantierust, niet genoeg is. Bijbelse rust is meer dan niks doen of luieren. Let maar op de manier waarop het woord rusten aan de orde komt als in het begin van de Bijbel ons de schepping is verteld en God op de 7e dag gaat rusten van zijn werken, dan betekent dat God ziet de dingen tot hun doel komen. Het is voltooid wat hij zich voorgenomen had. Hij rust daarvan. De zaken komen tot hun bestemming. En dat is nou voor ons ook nodig, gemeente. Dat wij tot onze bestemming komen. Dat wij tot ons oorspronkelijke levensdoel komen. Dat is om God te bedoelen, om Hem in alles de eer te geven. Dat onrustige hart van ons rust te zien vinden in het kennen en liefhebben en dienen van Hem. Nou, dat is iets wat we van nature helemaal kwijt zijn, maar wat nu volgens het evangelie weer bij de Heere te krijgen is. Om Jezus wil Hij deze rust gaan schenken en doen beleven en uiteindelijk volmaakt. U kent het woord uit Hebreeën 4, er blijft eens een rust over voor het volk Gods. Nou, daartoe, gemeente, gaat de Heere mensen leiden langs zijn weg naar zijn toekomst door zijn Heilige Geest. En dat heeft u al wel begrepen, wat Jesaja in onze tekst ons wil gaan vertellen. Hij doet dat heel beeldend, dat is trouwens toch vaak in dat tweede deel van het boek Jesaja, heel beeldende taal. En nu gaat het hier in de Statenvertaling over een beest. De grondtekst staat toe om dat ook wat breder te lezen. Niet één beest, maar een heleboel beesten bij elkaar. Hoe heet dat ook alweer, jongens en meisjes? Als je iemand, een boer of een herder, ziet lopen met 40, 50, 100 dieren, dan hebben we het over een kudde. Nou, dat is eigenlijk waar Jesaja hier het oog op heeft. Een kudde die geleid wordt tot in de valleien waar ze al drinkend rust vinden. Beeldgemeente voor de geestelijke leiding van Gods volk. En we willen dat dan als thema boven de prediking schrijven. God leidt zijn volk als een kudde. En dan hebben we 3 gedachten voor vanavond. Allereerst letten we op de pleitgrond van die leiding. In de tweede plaats de pedagogiek. Dat wil zeggen de opvoedkunde in die leiding. En in de derde plaats het perspectief. Het uitzicht van die leiding. God leidt zijn volk als een kudde. pleitgrond, pedagogiek, perspectief. Nou gemeente, we zijn dus, zei ik, in het tweede deel van Jesaja aan het lezen. Iedereen weet, vanaf hoofdstuk 40 noemen we dat het troostboek van Jesaja. Troost, belofte van heil en van herstel voor mensen die in Babel zitten weg te kwijnen. En die troost die dan vooral vanaf hoofdstuk 40 wordt verkondigd, daar kunnen mensen natuurlijk verschillend op reageren. Ik stel me voor, er zijn er ook geweest die dat aangehoord hebben, daar ergens in zo'n straat in Babel, en die hun schouders opgehaald hebben en zeggen, nou dat zegt mij helemaal niks. Ik ben bezig om hier een nieuw bestaan op te bouwen in Babel, en ik hoef helemaal niet zo nodig terug naar Jeruzalem. Misschien dat er andere mensen zijn, die zijn wat meer serieus, en die voelen zich wat meer aangesproken, maar die nemen het toch voor kennisgeving aan. Nou, dat is mooi, dat nadat al die ellende over ons heen gekomen is, we nou toch weer wat anders van God te verwachten hebben. Maar nou interesseert mij de vraag, gemeente, hoe het geloof reageert als na zoveel tegenspoed en zoveel onheil wat de mensen zich waardig gemaakt hadden, als er dan toch een moment komt dat de profeet anders de preekstoel opgaat en dat hij geen oordeel, maar voordeel gaat verkondigen, heil en blijdschap. Wat doet het ware geloof, gemeente? Als men beseft de dood verdiend te hebben, de ballingschap je waardig gemaakt te hebben, en dat er toch gezegd wordt, mensen, er is nog doen aan. God gaat het anders maken. Hij heeft heil voor u in petto. Heil vanwege de komende Christus. Kijk, geloof, gemeente, dat is iets wat nooit vanuit vanzelfsprekendheden denkt. En ook niet als er dan heilsprofetieën klinken, dat zo iemand zegt, nou dat is mooi meegenomen, en die steekt zo'n belofte in zijn binnenzak, en die denkt er vervolgens niet meer aan. Weet u wat geloof doet? Als God heil gaat verkondigen aan arme zondaren, dan gaat dat geloof daarmee worstelen. Niet vanzelfsprekend aanpakken, niet schouderophalend bekijken, maar worstelen. Biedend worstelen met God om de vervulling van die belofte. Heer, nou heeft uw knecht dat gezegd, Jesaja verkondigt dat. Het is onvoorstelbaar dat u toch nog naar zo iemand als mij omkijkt. Maar mag ik het dan op de manier van Psalm 20 biddend aan u vragen, dat de hemelen scheuren mogen, dat u nederdaalt, dat u toch nog naar uw eigen belofte uit Sion's tempelzalen uw zegen laat neerdalen op zo'n arme zondaar. Zoals het toch ook staat, gemeente, aan het eind van het gedeelte dat we lazen, daar hoor je diezelfde taal. Och, dat gij de hemelen scheurdet, Heere, laat het zo ver komen dat gij nederkwaamt. Laten we dat als een eerste les meenemen, gemeente. Echt bidden is altijd pleitend bidden. En wat is pleiten? Om het voor de jongens en meisjes heel simpel te zeggen, dat je je vinger ergens bijlegt als je tegen God praat. Daarom is het altijd fijn om met een open Bijbel te bidden. Niet die Bijbel wegleggen en dan je handen vouwen. Laat die Bijbel er maar bij liggen. Als je voor je bed geknield bent of aan je bureautje. Leg die Bijbel maar vlak voor je. En dan mag je best je ogen open doen. Als je met God praat en zegt, Heere, hier stond iets, dat heb ik vanavond gelezen. En nou heb ik het wel niet verdiend, maar wilt u het geven? Uit genade om Jezus wil. Baals profeten, zo leert ons het Oude Testament, die roepen maar wat als ze bidden. En ze hebben geen grond onder de voeten. Kinderen van God in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament leggen ergens de vinger bij. En zeggen, Heere,
zo doe gij ook aan mij. Nou, dat doet dus die man in Jesaja 63 ook. En hij heeft nog wel geen complete Bijbel. Die Bijbel is nog maar half af, om het zo eens even te zeggen. Maar wat hij heeft van de openbaring van God, daar gaat hij als het ware al biddend in bladeren. Nu God op het punt staat om terug te keren tot zijn volk, dan gaat hij bladeren in de geschiedenis van dat volk en dan blijft hij steken. Eigenlijk heel gauw al in het boek Exodus. En hij bladert straks nog wat verder naar Numeri en Deuteronomium en Jozua. Maar hij blijft daar steken in die geschiedenissen van de uittocht uit Egypte en de doortocht door de Rode Zee en straks de intocht in Kanaan. En dat gedeelte uit de geschiedenis van Israël wordt de aanleiding voor een bijzonder stukje Jesaja. Iemand zei, het is eigenlijk een psalm. Psalm van Gods goedheid. En je kan hem zomaar één op één leggen naast een psalm 78... of een psalm 105 of 106 of 136. Weet u wel van die lange psalmen waarin stap voor stap de geschiedenis wordt doorgenomen. Vooral de geschiedenis van de woestijnreis. En waar dan wordt gezegd, wat is God ontzaggelijk goed geweest voor ons zondige mensen. Ja, God voert daar wel de hoofdrol in, gemeente. U ziet dat meteen in vers 7 al. Als daar drie keer achter elkaar, dat is opvallend, de Godsnaam gebruikt wordt. Heere, Yahweh, om hem draait deze psalm. En weet u wat ook bijzonder is? Dat is echt heel bijzonder, zo midden in het hartje van het Oude Testament. Dat vervolgens deze psalmdichter, zo noem ik hem dan toch maar, niet alleen maar drie keer de Godsnaam gebruikt, maar ook met onderscheid spreekt over de drie goddelijke personen. Dat is zeldzaam in het Oude Testament. Maar ik hoor ze alle drie voorbij komen. In vers 16, gij, o Heere, zijt onze Vader. En in vers 9, over wie zou dat gaan, jongens en meisjes? Over de engel van Gods aangezicht, een speciale afgezant van God die benauwd is in de benauwdheden van het volk van God en die tot een heiland is geworden. Wie is dat? De heiland. Dat kan er maar één wezen. En u merkt onder andere in onze tekst dat ook die derde persoon, de Heilige Geest, met naam en toenaam tot driemaal toe, 11, 12 en 14, door deze dichter wordt bezongen. Dat is rijk gemeend als een mens stof heeft om God te loven. En het is rijk als je in het spreken over de Heere ook wat kunt zeggen over wie die drie personen voor je geweest zijn. En ik mag dat dan zomaar even tussendoor vragen aan degene die mogen zeggen de Heere te kennen. Als ze nou vragen, hoe ging dat? Als ze nou vragen, zeg er eens wat van. Hoe heeft de Heere je nou geleid? Wie is God voor je geworden? Zou je dan iets kunnen zeggen over alle drie? Over de Vader, in zijn verkiezende liefde, in zijn eeuwig welbehagen, in zijn vaderlijke ontferming. Zou je wat kunnen vertellen over de heiland, die toen jij benauwd werd, mee benauwd wilde zijn? Zou je wat kunnen zeggen over de Heilige Geest, die mensen leidt tot de kennis van Christus en zo tot de kennis van de Vader? Nou, deze psalmdichtergemeente weet er wat van te zeggen. En wat hij van Gods werk in het verleden ophaalt, nogmaals, dan maakt hij dus een pleitgrond van. En ik dacht inderdaad, we hebben een van die psalmen gezongen, maar het zou een broer van Asaf kunnen wezen. Asaf doet in zijn psalmen eigenlijk niet anders. In 77 doet hij dat kennelijk, maar ook in psalm 74... Als hij al die dingen uit het verleden heeft beschreven, wat zegt Asaf in die psalm 74? Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. Dat is, gemeente, van wat God vroeger deed, een pleitgrond maken. Ik heb van die reclames op de radio, die dan wel eens een keer, het gaat over financiële dingen, die dan zeggen, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. En ik zou kunnen zeggen, als het gaat over de dingen van het Koninkrijk van God, resultaten uit het verleden, ja, dat woord garantie, dat past dan niet, gemeente. Dat is te vanzelf, begrijpt u? Dat is te automatisch gedacht. Dat is in die binnenzak stoppen en wegfrommelen. Nee, maar resultaten uit het verleden weer aan God voorleggen en zeggen, Heere, u bent toch in al die jaren niet veranderd. Mogen we dat nou wel eens doen, gemeente? Biddend op je slaapkamer met de vinger bij het woord. Heere, zoals u bij Mozes deed en bij Jesaja, wil u het ook zo bij mij doen. Dat is bidden. Bidden met de vinger bij je voorhoofd. Heren, dat is ook een belofte uit het verleden, waar ik misschien al 18 jaar of 20 jaar of 27 jaar aan voorbij geleefd heb. Wilt u dat waarmaken wat u toen in mijn doopdienst hebt beloofd? Of misschien wel samen voor het bed geknield. Heren, dat woord uit onze trouwdienst van 40 jaar geleden. Dat woord dat op die avondmaal zondag zo naar binnen sloeg. Of die uitredding van toen. Dat wonderlijke, toen ik het niet meer zag en u opeens de weg ging banen. Zelfs dwars door een diep water heen, net als bij Israël. Heere, wil u er nog eens op terugkomen? Nou, uit al die dingen die dan in hoofdstuk 63 uit het verleden worden opgediept aan goddelijke leiding, lichten we er vanavond één stukje uit. Ik had dit gedeelte nodig, dat begrijpt u, om u te vertellen waar we mee bezig zijn in Jesaja 63, maar nou nemen we van heel dat terugblikken op de tijd van Mozes en de tijd van de uittocht nemen we vers 14 eruit. Dat is al genoeg stof voor vanavond. En daar wordt dus dat beeld gebruikt van een beest. Van een kudde beesten. En waar komen die beesten vandaan? Ze komen in ieder geval van hoger gelegen gebieden. Want ze dalen af in de loop van de tekst. Misschien zijn ze wel ergens in het bergland wezen grazen, maar de herder kwam erachter dat het allemaal maar kaal en droog was. In ieder geval was er geen water te vinden, dus om zijn beesten aan het eind van de dag te drinken, moest hij dan toch weer beneden in de vallei zijn om ze daar in een of andere waterpoel hun dorst te laten lessen. Een andere uitlegger zei, misschien is het ook wel zo dat je moet denken aan een aantal koeien, ossen, die heel de dag bezig geweest zijn met een juk op de schouders, voren te ploegen op het land. Ze zijn er moe en afgemat van geworden. En nou neemt de boer aan het eind van de middag het juk van zijn beesten af. En hij gaat ze leiden, hij laat ze afdalen. Vanaf de akkers gaan ze naar de vallei, waar ze in alle rust mogen bijkomen. Ik moet u zeggen dat die laatste gedachte mij nog het meeste aanspreekt als ik mij bedenk over welke mensen dit gaat in vers 14. Het gaat toch over de mensen die met Mozes uit Egypteland geleid zijn. En waar komen die mensen net vandaan? Die worden van vijands dienstbaar juk bevrijd. Die zijn afgemat. en gemarteld door de zwepen van de slavendrijvers van Egypte. En die worden zo door de Heere zelf als een kudde uitgeleid om rust te gaan vinden. En dat gaat in de weg van de middelen. De geest des Heeren doet dat, maar hij gebruikt daarvoor middelen, zegt trouwens Jesaja ook in het middelste gedeelte van vers 11. Daar heeft de Heilige Geest de herders zijner kudde bij ingeschakeld. Zoals dat vandaag nog gaat met ambtsdragers. Maar toen waren er ook herders zijner kudde. Daar hebt u zelf van gezongen vanavond. Mozes en Aarons hand bracht hen dus naar het heilig land. Maar vergeet het niet, zegt Jesaja in onze tekst. Het zijn herders, maar het waren maar instrumenten. In handen van wie? In handen van de Heilige Geest. En die Heilige Geest liet via Mozes en met Aaron dat volk afgaan, afdalen. O, letterlijk is dat meermalen gebeurd. We zien ze in onze gedachten van de oever van de Schelfzee afdalen tot op de zeebodem. En jaren later zien we ze weer iets dergelijks meemaken. Van de oever van de Jordaan over de met stenen bezaaide bodem naar de overkant. Om uiteindelijk te komen in een plaats van rust. Het land dat vloeiende is van melk en honing, het land Kanaan. Gemeente, wilt u ook rust? Niet 2 of 3 weken. En ook niet een of ander Zwitser levengevoel dat je zegt, ik wil graag een rustige oude dag en een goede financiële regeling voor mijn pensioen. Allemaal prachtig, gemeente, maar wilt u wat meer dan dat? Wilt u veel meer dan dat? Wilt u zielenrust? Wilt u eeuwige rust? Een van de eerste dingen die Jesaja ons vanavond meegeeft, dan moet u bij de persoon van de Heilige Geest zijn. Die gebruikt daarvoor allerlei middelen, maar door de middelen heen werkt die geest onweerstaanbaar. En hij geeft deel aan Gods genade. Mensen, dat is het enige wat echte rust geeft. Blijvende rust. Genade bij God vandaan. Dat betekent, je mag door het werk van Christus weer recht voor God komen te staan. Geeft dat geen rust? Als de roepstemmen zich vermenigvuldigen en we op 1 dag 2 keer daaraan herinnerd zijn, we moeten allemaal een keer voor God verschijnen. Mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? En dan te mogen ontvangen wat voor God kan laten bestaan. Genade, gewerkt door Christus en toegepast door zijn geest. Dat geeft rust. En op weg naar de ontmoeting met God, wat er ook allemaal in je leven passeert, welke ziekten en rampen en zorgen zich afwisselen, welke dingen je overkomen waar je van tevoren nooit op gerekend had, maar dat je mag weten geborgen te zijn in de handen van de Vader. Rust, mijn ziel. Uw God is koning. Alles wisselt op zijn wenk en zelf verandert hij niet. Geeft dat geen rust, gemeente? In tijd en eeuwigheid te mogen weten wat er ook gebeurt. Ik ben veilig bij een drie-enig God geborgen. Dus wilt u die rust hebben, zegt Jesaja, moet u de Heilige Geest hebben. Ik kan trouwens nog een ander antwoord daarbij voegen. Dat is net zo bijbels en net zo waar. U moet ook geloof hebben. Er zijn namelijk nogal wat mensen die in der tijd wel met Mozes uit Egypte uitgeleid werden, maar nooit zo ver gekomen zijn dat ze in Kanaan aankwamen. En dat kwam niet door de Heilige Geest, dat kwam door het ongeloof, waardoor ze niet hebben kunnen ingaan. En dat geldt vandaag nog net zo sterk als toen. Wie niet gelovig volgt, wie niet gehoorzaam in het spoor gaat dat de Geest wijst, daarvan zegt God nog steeds: zo zij in mijn rust zullen ingaan. Nee, gelovig, gehoorzaam, je laten leiden door de Geest des Heren. Nou ja, dat roept natuurlijk gemeente meteen een wedervraag op. En ik wil proberen die vraag ook voor u te beantwoorden. Hoe weet je dan of die Heilige Geest ook bezig is om jou te leiden? Hoe herken je dat? Werk van de Geest des Heren in je leven. Nou, dan zullen de leidingen van Gods Geest met het een of het andere kind van God wel verschillend zijn op bepaalde fronten. En toch zeggen we altijd tegen elkaar, er zijn toch ook van die kernachtige dingen, van die typerende zaken, die ze allemaal leren. Vroeg of laat, dat kan heel verschillend zijn. Van achteren of van voren, zeiden ze vroeger. In meerdere of in mindere mate. De een gaat daar dieper in door dan de ander. De een wordt daar dieper in ingeleid dan een ander. En iemand die van kinds af aangeleid is, zal een ander verhaal vertellen dan de moordenaar aan het kruis, als hij de kans gehad had. Toch zijn er wel dingen die ze allemaal wel zullen herkennen. En al mediterend over die tekst, kwam ik op 6 verschillende lessen die elk kind van God in zijn leven wel gaat leren. Zullen we die langslopen, gemeente, en ons eigen hart daarnaast leggen. Ieder kind van God leert vroeg of laat dat hij van nature een slaaf was. Waar komt die kudde ook weer vandaan? Ze komen onder het juk van de farao vandaan. En dat is een hele aangrijpende typering van ons natuurlijk leven. Of je nou wettisch bent of goddeloos leeft. Maar je bent niet vrij en je bent niet gelukkig. En een mens heeft het dan van nature wel niet door. Maar dat wordt anders als de Heilige Geest je gaat leiden. Dan ga je je kettingen voelen. Dan ga je het juk voelen drukken. Dan ga je je banden erkennen. Heren, ik zit zo vast als een huis. Hoe heb ik ooit kunnen denken dat ik vrij was? Mijn eigen godsdienst is leeg en de dienst van de duivel is zwaar. Dan ga je iets inleven, gemeente, van wat Psalm 116 zo treffend onder woorden brengt. Gekneld in banden van de dood en er door God uitgehaald te moeten worden. Die in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gaat redden en je banden los moet maken. Want je bent een slaaf. Heeft u er wat van geleerd, gemeente? En van het tweede, dat je van de Heilige Geest ook leert dat er maar één manier is om vrij mens te worden en om straks in de rust in te gaan, en dat is door Christus. Ik zei net eerder in de preek, de Heilige Geest heeft veel pijlen op zijn boog en die heeft veel middelen die hij kan inzetten om je dat te leren. Maar kijk daar nog eens even voor naar die mensen die met Mozes meegelopen zijn. Mozes en Aarons hand bracht hen dus naar het heilig land. Dat is al zo'n aanwijzing. Hoe komt een mens uit Egypte? Hoe komt een mens de woestijn door? Door de Heilige Geest, zegt u. Maar die Heilige Geest stuurt je op pad met een middelaar en met een hoge priester. En toen waren er nog 2 mannen. Inmiddels heeft Gods volk er 1. Middelaar en priester in 1 persoon. En hoe kom je als arme zondaar uit de woestijn in Kanaan? Wie moet je dat gaan geven? Wie moet voorop gaan om je dat land te laten beërven? Zijn naam is Jozua. En de man draagt precies dezelfde naam als degene van wie hij het voorbeeld mocht zijn. Jehoshua, de Heere maakt zalig. En wat gaat er voorop als ze met Jozua op het punt staan om het heilige land te beërven en ze komen bij dat bruisende water van de Jordaan? Wat baant de weg naar de overkant? Daar gaan de priesters met de ark des verbonds. Met daarop op het verzoendeksel nog de bloedspatten van de laatste keer toen het grote verzoendag was. Beeld van Christus. En alles wat ze onderweg meekregen, gemeente. Van het manna tot en met het water uit de steenrots. En van de tabernakel tot en met de offerdienst. Alles en alles sprak ervan. Alleen maar op weg naar de rust. Vanwege Christus. Zalig worden is nooit je eigen verdienste. Moet van Gods kant komen. Hij moet door zijn zoon de weg banen. Zoals de psalmen daar zo rijk van zingen, gemeente. Ik zou er nog een kunnen citeren. Psalm 44 zegt het ook. Hun zwaard deed hun dit land niet erven. Hun arm deed hen geen heil verwerven. Maar uw macht heeft hun die voorspoed toegebracht. Het is vanwege uw genade in Christus dat er nog mensen in Kana aankomen. Ja, en op weg daarheen leren ze nog een derde les. Namelijk dat ze in zichzelf, al lopen ze dan in de woestijn mee, dwaalziek en opstandig zijn. Ik was blij dat zo'n uitlegger mij daarop wees van de week, gemeente. Als je nou probeert voor te stellen hoe dat gaat aan het eind van de werkdag. De koeien komen onder het juk vandaan en ze gaan allemaal onder leiding van die boer. Gaan ze daar de vallei in en ze mogen gaan eten en ze mogen gaan drinken. Maar dat is geen onverdeeld genoegen voor zo'n boer. Want die ene koe die loopt ineens linksaf. En die andere is stotig en dwars. En geen van allen hebben ze veel verstand. Nee, hij heeft er nogal wat werk aan om ze allemaal daar te krijgen. Waar ze uitrusten mogen en waar ze water kunnen drinken. En weer denk ik aan de mensen met wie Mozes te doen had. Kijkt u er nog op neer? Zoals je als kind wel eens kunt doen als je weer een verhaal hoort over murmureren en je zegt tegen je moeder, wat een domme mens. Maar 20 jaar later zeg je het niet meer. Als je wat van jezelf hebt leren kennen, zeg je, Heer, ik ben precies net zo. In staat om na de Schelfzee en na Mara en Elim en na alles wat ik meegemaakt heb nog te klagen. En als u me niet leidt, kom ik er nooit. Wonder, gemeente, dat er nog één in Kanaan komt. Dat wordt de belijdenis van mensen die de leiding van onze tekst ondervinden. Er komt nog een vierde les bij. Als ik mijn tekst goed lees, dan brengt de leiding van Gods geest een mens ook altijd weer in de ootmoed. Leiding van Gods geest namelijk heeft iets van, dat ziet u toch voor zich, dat heeft iets van afdalen, afgaan in de valleien. En misschien is dat wel de grootste geestelijke les van allemaal. Want ik begin op de troon. En God haalt me eraf. En iedere keer als ik weer zo fier rechtop wil lopen en als ik weer gist in mijn schoenen krijg, moet God me weer vernederen en weer dieper laten afdalen. Arm maken, afhankelijkheid leren, onwaardigheid doen inleven, nooddruftig maken. Het zijn niet de fijnste lessen op de school van de Heilige Geest, maar wat heilzaam. Want een beest dat bukt, gemeente, of het nou een buffel is of een giraf. Een beest wat bukt, kan bij het water, begrijpt u? Er is nog een vijfde les. Gods geest kan maken dat de woestijn waarin je geleid wordt, ervaren wordt als een vallei. Want dat hadden ze toch onderweg niet altijd gedacht, gemeente. Als een beest dat afgaat in de valleien heeft en de geest des Heeren rust gegeven. Vooral op die dagen als de zon in de hemel staat te zinderen. En als het water op is en je voeten door het hete zand sloffen. Wie zou zeggen dat je in een vallei loopt op weg naar de rust? Toch kan het ook gebeuren, en zulke pelgrims spreek je wel eens. Die zeggen, dominee, ik ben liever met God in de woestijn van Paran dan zonder God aan het hof van Egypteland. Daarom heb ik door genade de keus van Mozes mogen maken. En God is ook nog eens bij machte om midden in de woestijn oases te geven. Elims, waar je bij palmbomen in de schaduw en bij waterbronnen om uit te putten nieuwe krachten opdoet. Op een zondag, op een avondmaalzondag, of misschien wel ergens op een stil plekje in de natuur, in je vakantie, alleen met het woord, alleen met God. Gemeente, mag ik er nog 1/6 les aan vastknopen? Wat leer je nou ook van de Heilige Geest? Hij leert Gods kinderen in de woestijn ook dat de rust elders is. En degenen die bij de laatste gemeenteavond waren en het bordje gezien hebben dat ons aangeboden werd om als opschrift op de nieuwe pastorie te dienen, die hebben dat in het Frans geschreven zien worden. Reposailleur, de rust is ergens anders. Daarom blijven woestijnreizigers altijd reizigers. Mag u er wat van kennen? Nooit echt thuis. Nooit op je bestemming. Iets inleven van wat Augustinus heeft gezegd. Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u, o God. En dat zal volmaakt pas zijn aan de andere kant van de Jordaan. De rust elders. Gemeente, kent u wat van de leidingen van de Geest des Heren? Ga ik met u ook het derde bespreken. We hadden het over de pleitgrond, over de pedagogiek. We zouden het hebben over het perspectief van de leiding van de Heren met zijn volk. Wat is daar nou het uitzicht van? Waar loopt dat op uit? Nou, volgens vers 14 loopt dat op 2 dingen uit. Het eerste hebben we eigenlijk al besproken. Het loopt uit op rust. Het staat wel eens op een grafsteen. Hier rust. Maar er is maar 1 volk voor wie dat echt geldt. Hier rust. En waarvan rusten ze dan eigenlijk? Kijk, dat is een vraag, gemeente, die ons kan helpen om daar nog wat meer zicht op te krijgen. Je zou dat dus moeten vragen, dat is een tere zaak natuurlijk, en voor zover het nog kan op een sterfbed. Maar dat zou je dan eens moeten vragen aan iemand die vlak voor de poorten van de eeuwigheid komt te liggen. Waar verlang jij nou naar? Waarom zou je graag rust willen hebben? Ik stel mij voor, gemeente, dat iemand die niks weet van de Heere en van zijn leiding en van de genade van de Heere Jezus, dat die dan kan zeggen, weet je waar ik naar verlang? Om overal van af te wezen. Om alles achter me te laten. De teleurstellingen die het leven mij heeft gebracht, de pijn en de moeite van mijn ziekbed van de laatste maanden en weken. En alles wat ik bereikt heb en niet bereikt heb, maar uiteindelijk zegt het me niks meer. Ik wil overal vanaf wezen. Soms zijn er zelfs mensen vandaag de dag in onze tijd die daar dan zelf bewuste dood voor opzoeken. Of daar een arts voor bellen. Omdat ze denken er beter van te worden. De dood als een vriend, die een eind maakt aan alle moeite en verdriet van het leven. Wat een jammerlijk misverstand. Want er is ook zoiets als een eeuwige onrust. Nee, vraag die vraag dan eens even aan een kind van God wat op zijn uiterste komt te liggen. Broeder, zuster, het is nog even. De doodsjordaan gaat al ruisen. Wat verwacht u ervan? Waar streeft u naar? Wat is de rust waar u naar uitziet? Weet je waar ik naar uitziet, zegt Gods kind? Nooit meer hoef te twijfelen. Dat ik nooit meer God oneer hoef aan te doen. Nooit meer mezelf hoef te schamen als ik me voor God buig en ik weet wat zijn heilige ogen hebben gezien en ik heb het weer verknoeid. Nooit meer de duivel in de kaart te spelen. Verlost te zijn van het lichaam deze doods. Maar dat is echt niet dat lichaam met die ziekte alleen. Dat is echt niet alleen wat in dat ziekenhuisbed ligt weg te teren. Maar wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Die zonde, die oude mens. Daarvan af te zijn. De doodsvijanden die me nooit hebben met rust gelaten hebben sinds God in mijn leven begon. En waarop verheugt u zich, kind van God? Om mee te mogen maken waar ik al die jaren van gezongen heb. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van zeren wegen. Daar zie ik naar uit. Dat al wat gij wrocht zal juichen tot zijn Heer en dat ik mee mag doen. Dat ik volmaakt een keer mag doen wat ik in de kerk al zo vaak mocht doen. Zijn naam eeuwig eer toezingen. En kijk gemeente, dan ben ik eigenlijk bij de tweede vrucht. Tweede stukje van perspectief van onze tekst. Want wat gebeurt er dus als die kinderen van God gelijk een beest in de vallei terechtkomen en de rust ontvangen? Dan komen ze terecht bij de eer van God. Daar is hij op uit. En daar raken zij op uit. En zo zegt het slot van onze teksten toch ook. Alzo hebt gij uw volk geleid. Waarom ook? Niet alleen om hen rust te geven. Maar opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Hoe herken je een kind van God wat op zijn plek is? Als die daar nou vreugde in vindt. Niet alleen maar vers 14a eruit knippen en zeggen dat is geweldig, rust krijgen. Maar dat andere, Heere, als dat nou weer eens mag gebeuren. Van nature geef ik het u niet, van nature eer ik u niet. Maar nou door uw geest, om Jezus wil, dat u in mijn leven een heerlijke naam zult maken. Dat kan nooit vrucht van eigen akker zijn. Dat kan alleen de geest leren die van de Vader en de Zoon uitgaat. Die tot de Vader en de Zoon terugleidt. En wat een wonderlijk perspectief, gemeente. Want daar komen dan de beesten van de kudde, van heinde en verre, van oost en west en noord en zuid. En ze geven aanvankelijk allemaal ander geluid, andere talen, andere tongen, uit andere streken, landen, tijden en perioden van de wereldgeschiedenis, maar uiteindelijk allemaal samen in het ene land der rust en als uit één mond zingen ze God lof toe. Gemeente, zullen we erbij zijn. Dan is het nodig dat wij nu in ons leven met de drie enige God te maken hebben. Met de Vader die zich ontfermt over zondaren. Met de Heiland Jezus Christus die voor hen betaalt. en die door zijn Heilige Geest hen als een kudde gaat leiden. En is heel wonderlijk natuurlijk, dan word je een beest. Asaf heeft het ook wel eens gezegd. Groot beest bij u. En dan zo'n wonder, beest van de kudde te worden. Beest en toch bij een herder te horen. Dat is dan uiteindelijk zo rijk. Een schaap van de herder die nu en voor eeuwig aan zeer stille wateren leidt. Amen.